Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. En ik wilde dat toch even nog in de uitzending doen. Deze brochure of boekwerk, mag ik wel zeggen. Het is heel fijn. Wederzijdse verzoening van het al dood en laatste dingen van dominee Petri. Inmiddels al jaren geleden overleden, maar wel heel doorwrocht goed werk. En ook met name wat hij schrijft over de dood en de toestand der doden, zoals dat heet. Is heel fijn, want hij bespreekt ook allerlei zogenaamde probleemteksten. Die behandelt hij op een zeer goede en grondige wijze, zodat u antwoord krijgt als daar misschien vragen over zijn hier en daar. Dat zou zomaar kunnen. Ik noem maar een dwarsstraat, de Heere Jezus met de moordenaar aan het kruis. Hè? Die zei tegen hem, wat zei hij eigenlijk tegen hem? Heden zul je met mij in het paradijs zijn? Of zei hij nou, ik zeg je heden... Je zult met mij in het paradijs zijn. Of je zult met mij zijn in het paradijs. Maar die komma's die staan natuurlijk niet in het Grieks. Hè? Want dat is zonder leestekens. En hoe zit dat dan? Hè? Nou, bijvoorbeeld op zo'n tekst geeft dominee Petri heel doorwrocht en goed antwoord. Dus als u dat op de bekende verjaardagen weet u wel. En de feestelijke komende maand. Hè, dan hebben we weer juni. Dat is de maand van de barbecues. Kunt u overal weer lekker barbecuen. Hè? Juni. Allerlei slotavonden. Nou, we kunnen u ook dit als cadeautje meebrengen. Geeft u dit niet om de barbecue mee aan te maken natuurlijk. Nee, maar gewoon goed leesvoer. Wil je weten hoe het zit met de toestand der doden? De schrift zegt gewoon dat dood gewoon dood is. En is niet bewust tot het moment van de opstanding. Dat is wat de schrift zegt. En er zijn inderdaad een aantal moeilijke teksten, maar die worden heel goed besproken door dominee Petri. Dus van harte aanbevolen. Van harte aanbevolen. Goed, we gaan weer terug naar de Bijbelstudie en de liefde, daar waar we gebleven hebben, deze slide, handelt niet onwelvoeglijk. Dus de liefde voegt zich naar wat passend is op dat moment. Dat is een stukje fijngevoeligheid. Wij zeggen dat zijn sociale vaardigheden, zeggen we tegenwoordig. Hè? Hebben we wel eens van gehoord, sociale vaardigheden. Maar de liefde, die handelt of gedraagt zich in de gegeven situatie gepast. Soms weet je als gelovige, dat kan ik beter niet doen of dat kan ik beter niet zeggen in deze situatie. En dan doe je dat ook niet, omdat dat te veel, wat zeggen we dan, reuring zou geven. Reuring, is dat het goede woord? Niet onwelvoeglijk in ieder geval. En de liefde zoekt zichzelf niet. Hè, we zeggen altijd, in onze jargon zeggen we altijd, de liefde is een beweging van je af. Dan zeg ik het positief. En negatief gezegd is, zoekt zichzelf niet. Dus de liefde is niet gericht op ikkie, maar de liefde is gericht op die ander die je ontmoet in het dagelijks leven of in het lichaam van Christus of waar dan ook. En dan wil je eigenlijk, dan zoek je eigenlijk het goede voor die ander. En dat is heel breed hoor, want het goede voor die ander zoeken kan ook wel eens betekenen dat je in een gegeven situatie, en daar is natuurlijk ook weer fijngevoeligheid voor nodig, maar daar bidt Paulus dan ook om, hè, om liefde met fijngevoeligheid, hè, weet u wel, in de Filippenzenbrief. En dat kunnen we dan ook meenemen in ons gebed, liefde met fijngevoeligheid. Maar het kan natuurlijk best wel eens zijn in bepaalde situaties dat je toch moet zeggen wat Gods woord zegt. En dat kan ook wel eens dan reuring geven, ja, dat moet dan soms, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. He, want als het natuurlijk, kijk, daar komen we nog op, maar als het gaat natuurlijk om Gods woord, ja, wat Gods woord zelf zegt, dat is toch de waarheid die boven ons staat, dat is absoluut. Ja, en die moet dan soms toch in gegeven situaties klinken. Dat is soms nodig. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, dan trekken we een streep. Ja, inderdaad, ja. En dat is wat de liefde doet, hè. De liefde zoekt zichzelf niet. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk de Heer zelf. De Heer zocht zichzelf niet. Toen hij op aarde rondwandelde, toen was hij volledig gericht op zijn hemelse Vader. En van daaruit was hij ook gericht op het goede voor de ander. En dat leidde zelfs tot en met de dood van het kruis. En als dat is wel een heel erg duidelijk voorbeeld, dat de Heer zichzelf niet zocht. Nee, hij werd aan het kruis genageld. Hij zocht zichzelf niet, hij gaf zichzelf totaal over. Dat is die ootmoedige gezindheid ook. Hè? Dat is zichzelf verootmoedigend, En zichzelf ontlederend. Moet je maar eens kijken in dat stukje van Filippenzen 2. Staat twee keer zichzelf. Moet je maar eens kijken, nakijken. Hoe dat daar staat. En dat is dan die ootmoedige, nederige gezindheid van onze Heer. Dat is voor ons het voorbeeld om na te volgen. Wij willen hem navolgen. Nou, dat is het voorbeeld in ootmoedigheid. De liefde prikkelt niet. En dat is, ja... Dat heeft ook te maken met fijngevoeligheid natuurlijk. Kijk, je kan soms willen de ander willen prikkelen en soms weet je niet goed wat die ander dan daarmee bedoelt, maar dat kan soms wel vervelend zijn. Als die ander stekeligheden vertoont en ja, en dat is dan ook omdat je elkaar... Hè, ja goed, de ene mens scherpt de andere enzovoort, er zijn spreuken, zeker. Maar de liefde prikkelt niet. De liefde is gericht op het welzijn van de ander. Rekent het kwade niet aan, we gaan even een boompje verder. Dus de kust sequoia, die groeit alleen in Amerika, Argentinië, hoe kom ik daar nou op? Nee, in Californië. Deze bomen groeien in Californië. De kust sequoia is dat. En dat is een van de hoogste bomen ter wereld. Dus die wortelen ook heel diep, want die blijven heel lang staan hoor. Die blijven duizenden jaren staan. Dat zijn enorme bomen daar. En dat heb je in Californië. En de plaatje heb ik erbij gezet, omdat we het hebben over in liefde geworteld... In liefde geworteld, alsof je een hele stevige boom bent. En dat is ook blijvend, in liefde geworteld en gegrond. Hè? De liefde rekent het kwade niet aan. En dat is natuurlijk toen, ja, als u daarvan een voorbeeld wil hebben, dat is misschien wel, dan zegt u, ja, dat is wel een erg voorbeeld hoor. Stefanus, toen hij gestenigd werd. Wat bad hij toen? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Reken hun deze zonde niet aan. Op het moment dat je gestenigd wordt, bid jij voor degene die jou stenigen. Dan reken je het kwade niet aan hoor. En dat is alleen maar, dat kun je alleen maar omdat die geest van God in je werkt, omdat die liefde van God in je werkt, kun je dat. En anders kun je dat niet. En nog bekender is natuurlijk de Heer die bad aan het kruis voor zijn eigen volk. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wisten niet wat ze deden. Ze kruisten hun eigen Messias. Op dat moment wisten ze niet wat ze deden. En vader vergaf het, want er kwam opnieuw een aanbod van het koninkrijk in Handelingen. Dat is wat hoor. Dat is wat. Dat is liefde, dat is Gods liefde. Die dingen, daar hebben we dan over. Hè? Dat is echt werkelijk, werkelijk liefde. Dat gaat heel diep. En die liefde verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid. Hè? Dat er is heel veel onrecht en onrechtvaardigheid in deze wereld. En dan zegt u, nou, breek me de mond niet open, hè, zeggen we dan. In Rotterdam zeggen ze het wat anders, maar goed, ik hou het even netjes. Maar daar verheug je niet in over al die onrechtvaardigheid, over al dat wat gebeurt, wat mensen elkaar aandoen, wat gebeurt in oorlogen, wat vreselijk is het. Daar verheugen we ons absoluut niet over. Als we zeggen oorlog, nee, wij willen echt vrede. En niet vrede brengen uit de loop van een geweer. Nee, echt vrede sluiten. Zo. Dat willen we. Maar dat is nog niet zover. Dat is pas als de ruiter op het witte paard komt. Hè? Uit Openbaring 6 weet u wel. Die ruiter op het witte paard die komt om vrede te brengen. En die zal het ook zoveel volmacht krijgen dat hem dat ook nog lukt. En dan zeggen we, ja, dat is waarschijnlijk als de komst daar is van de antichrist, of CQ, de wetteloze, ja. Dan lijkt het alsof het allemaal... En men zal dan misschien ook wel zeggen, nu gaat het paradijs aanbreken, of nu gaat de geweldige nieuwe tijd, nu gaat de geweldige New Age aanbreken, weet je wel? Dat zal men dan zeggen. Totdat... Ja, dat weet u. Maar de liefde verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, over het onrecht, klein of groot. Want oorlog is natuurlijk een groot onrecht, maar klein, op kleine schaal gebeurt het natuurlijk ook vaak. Daar verheug je niet over. Maar de liefde verheugt zich samen met de waarheid. Ben u ook blij met het woord van God? Ja, daar zijn we blij mee. Wij verheugen ons samen met die geweldige waarheid. Wij verheugen ons samen in de Heer die onze Messias is, die de waarheid in persoon is. En dat woord van God, ja, dat staat boven ons, dat is absoluut waar. Dat is niet waar omdat jij het waar vindt of dat ik het waar vind. Nee, het woord van God staat boven ons, dat is per definitie waar, omdat het Gods woord is. Dat is de reden. En ja, dat heeft men natuurlijk losgelaten. Hè? Dat heeft men al heel lang geleden losgelaten. Onder, dan zeg ik het een beetje kort door de bocht, maar dat is onder invloed van de verlichting, weet u wel. Tijd van de verlichting. Toen ging men alles heel rationeel benaderen. En toen werd ook het waarheidsbegrip werd uitgehold. Er is geen absolute waarheid meer. Als je mensen in het dagelijks leven tegenkomt en je gaat praten over de waarheid, zeggen ze, ja, nee, dit is voor jou waar, het is leuk voor jou dat jij de Bijbel gelooft. Leuk. Maar voor mij niet, voor mij geldt het niet. Terwijl je dan zegt, van ja, maar voor jou geldt eigenlijk ook. Ja, maar dan ben je de gebeten hond, hè, als je dat gaat zeggen. Maar het punt is dat wij verheugen ons samen met de waarheid. Overal waar de waarheid komt, komt ook licht. Dat is het geweldige, hè? Dat is wat de psalmist ook, of dat staat in een lied, ik weet niet zeker, ik geloof ook dat in een psalm naar voren komt. Maar dat is het gebed dan van de psalmist, geloof ik. Zend Heer uw licht en waarheid neer, want met waarheid komt ook licht. Hè? Als de waarheid blijkt, dan heb je licht, dan zie je hoe het zit. Hè, als de waarheid over dingen blijkt, ook in onze samenleving, dan ben je er blij mee, want blijkt hoe het zit. Het komt aan het licht, het komt op tafel. En dat is altijd zo met de waarheid. De waarheid heeft altijd de eigenschap, het komt een keer op tafel, hè. Kijk, je kan het natuurlijk door allerlei geldbuidel die rammelt enzovoort, kan je heel veel dingen afkopen, hè. Kan je heel veel dingen omkopen en dan blijft het nog even onder tafel, hè, hier. Maar de waarheid, als het gaat om de waarheid, dat gaat natuurlijk een keer op tafel komen. Dat gaat een keer gebeuren. En dan zegt u, dan zijn de poppen aan het dansen. Ja, zeker dan zijn de poppen aan het dansen. Dat gaan we allemaal nog misschien op een aantal terreinen nog meemaken. Maar dan zijn de poppen aan het dansen en dan gaan er ook poppetjes gaan omvallen. En dan worden er ook anderen die gaan mee in dat omvallen. Als de waarheid blijkt, hè. Maar goed, tot nu toe wordt heel veel afgedekt, hè. Wordt heel veel bedekt. En blijkt het nog niet dat het de waarheid is, maar het is er wel. Als je goed kan zoeken en als je goede bronnen hebt, dan kom je er wel achter. En natuurlijk, Gods woord laat het zien. Gods woord laat zien hoe het zit. Altijd. Dat is altijd je toetssteen. Toets het maar aan de schrift en je ziet wat de waarheid is. Hè? En daar verheugen we ons mee. De waarheid zal ook blijken als de Heer, als Messias voor de hele wereld dan zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg. Dan zijn wij al ruim 7 jaar weg, maar als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, dan gaat de wereld natuurlijk zien, ja, Jezus Christus, ja, inderdaad, hij bestaat, hij is daar, hij is de Messias van Israël. Dat is degene die 2000 jaar geleden gekruist werd. Gaat dan voor een heleboel mensen blijken, die waarheid. Het was er altijd wel, alleen het was nog verborgen. Hij verbergt nu ook nog zijn aangezicht voor Israël, zegt de profeet. Maar dan niet meer. Dan zal de tekenend is dan ook dat in Openbaring staat dat de hemel zal terugrollen als was het een boekrol. Zo wordt dat beschreven. Hè? En dan zullen ze zien degene die op de troon zit. Dan zal de waarheid ook blijken. Dat is het moment van de waarheid. Dat gaat allemaal gebeuren in de komende tijd. Als u het mij vraagt binnen de komende 20, 30 jaar hooguit, denk ik. Denk ik, zeg ik er heel hard bij. Want we weten het niet. Hoeveel tijd de genadetijd nog duurt. Maar de waarheid is nu, als we het nu hebben over de waarheid voor nu, de waarheid voor nu uit de Bijbel is het evangelie van Paulus. De waarheid voor nu uit de Bijbel is niet het evangelie van Petrus. Is niet het evangelie van het koninkrijk. Het is wel waar, maar het is niet voor nu. Voor nu is de waarheid het evangelie wat de apostel Paulus brengt. Kun je niet mixen? Kun je niet in de keuken de blender erop zetten? Nee, dat kan allemaal niet. Je moet dat heel zorgvuldig, die lijnen moet je uit elkaar houden. Dat doet de schrift en dat willen we graag volgen. De waarheid voor vandaag is het evangelie zoals de apostel Paulus dat in zijn brieven brengt. Anders niet. En al het andere is ook waar in de schrift. Helemaal waar, absoluut. Maar voor een andere tijd, voor Israël, niet voor de gemeente enzovoort. Dat is, en daar verheugen we ons in die waarheid, want dat is voor vandaag de waarheid waar het om gaat. En dat is ook dan kun je ook met die liefde in je hart, met die liefde tot de waarheid, want daar zitten we hiervoor, uit liefde voor de waarheid die God in ons hart gelegd heeft. En dan kun je ook alles verduren, dan kun je ook alles ondergaan, dan kun je onder de dingen blijven staan, dan kun je in alles uithouden, zeg maar. Hè. En het kan soms moeilijk zijn, ook tussen broeders en zusters. Het kan soms dun zijn, soms heel dun, maar toch. En het kan ook heel fijn zijn dat je met elkaar heel veel kan delen en dat het fijn is. Maar de liefde in je, die zorgt ervoor dat je alles kunt verduren. Want het gaat je om, uiteindelijk gaat het om de Heer. En het gaat om de waarheid die Hij in deze tijd brengt via Paulus. En dat onderstrepen, willen we wat aantekeningen bijzetten en dat is allemaal eromheen, maar het gaat natuurlijk om. En de liefde gelooft alles. We geloven alles wat God in zijn woord zegt. Ja, Heer, als u het zegt, ja, dan is het zo. Als voor de pauze hadden we het even over die muren van water, dat die al als was het een muur bleven staan. Ja, dat geloven wij. Dat geloven we dat het echt zo ging. En hoe God het toen deed, met welk bijzonder natuurverschijnsel, ja, het zal wel blijken. We kunnen dat straks bij de Heer kunnen dat misschien wel aan hem vragen hoe dat nou precies zat. En dan zal hij het ons duidelijk maken hoe dat nou was. Maar ja, als het er zo staat, dan geloven we dat. We geloven alles wat die schriften zeggen. Zo is het ook met de nederwerping. Dat is natuurlijk ook een heel omstreden iets natuurlijk. Wordt er helemaal afgestreden, die nederwerping. Daarvoor wordt de vertaling ook aangepast naar grondvesting of grondlegging. Dat soort dingen. Terwijl de nederwerping staat gewoon. En dat geloven we, dat staat er. Dus dat geloven we dat er een nederwerping was. Waarom? Dat staat er. Dus ja. Dan kun je niet veel andere kanten op, denk ik. Het gaat om geloof. Hè. We zeggen tegen elkaar geloof de schriften. Want kijk, die schriften. De Heer Jezus, die moest notabene tegen zijn tijdgenoten zeggen, die zo doorkneed. Hij zei dat precies tegen die schriftgeleerden, zeg maar. Zei die tegen ze, onderzoek de schriften. Notabene tegen de schriftgeleerden. Zei die tegen ze, onderzoek de schriften. Johannes 5. Want jullie menen daarin een Jonisch leven te hebben en op jullie manier gerechtigheid te bewerken. Maar het ligt anders. Dat wilde de Heer natuurlijk duidelijk maken. Notabene, want zij hielden meer vast aan de tradities dan aan wat de Heer vertelde en wat die schrift zelf zei. Die traditie was er overheen gekomen en later in die 2000 jaar nadat de Heer op aarde geweest is, die 2000 jaar daarna zijn er ook allerlei tradities over die schrift heen gekomen. Precies hetzelfde gebeurt als wat binnen het Jodendom gebeurd is. Daarom zeggen we ook tegen elkaar, ja, we moeten goed naar luisteren wat de Heer zegt, onderzoek de schriften. En die maken je duidelijk wat op een gegeven moment wel waar is en wat traditie is. Dat maakt de schriften, dat tweesnijdend zwaard geldt daar dan natuurlijk ook, hè. Of het traditie is van mensen, of het een gedachte is van mensen geweest. En er zijn natuurlijk talloze leerstellingen, maar het gaat helemaal niet om leerstellingen aan te vallen of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat er wel om dat die tradities, want de Heer, de felle aanklacht, hè, want als het om het woord ging, ja, dan was de Heer fel hoor. De felle aanklacht van de Heer was, jullie, fariseeën en schriftgeleerden, hebben door jullie tradities het woord van God krachteloos gemaakt. Dus even goed bedenken. Hè? Jullie hebben door je tradities het woord van God krachteloos gemaakt. Dus bij gelegenheid lieten ze het woord iets anders zeggen dan wat het woord zelf zei. Dat doet traditie. En dat legt een deken, dat legt een mist over de schrift zelf. En vandaar de Heer ook tegen ons zegt, onderzoek de schriften, dat is een Bijbelse opdracht. En daar willen we graag aan gehoor geven natuurlijk. Iedereen heeft een bepaalde mate van vermogen om dat te doen, natuurlijk. Maar je kan luisteren en je kan het lezen. Die schriften zelf lezen is natuurlijk het allerbeste. Gewoon Gods woord zelf puur lezen is natuurlijk het beste. Met het gebed van Heer, maak mij uw woord bekend. Want dat is natuurlijk het meest rechtstreeks. En dat is een gebed wat de Heer verhoort. Dat is een gebed wat de Heer laat zien. Hij laat zien wat zijn woord op een gegeven moment zegt. Dus de liefde gelooft alles. En verwacht ook alles. Hè? God heeft zoveel beloften gegeven. Aan, noem maar op. Aan Israël heel veel. En dat zal hij ook aan hen vervullen. Dat is onze verwachting. En dan gaan we weer met zo'n woord. En we maken er echt geen woordenspelletje van. Echt niet, echt niet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar we hebben een verwachting en we hebben geen hoop. Een hoop is in het Nederlands een woord wat uitdrukt een onzekere toekomst. Ik hoop het, dat het gaat gebeuren. Terwijl als je zegt, ik verwacht het, dan sta je klaar. En dan verwacht je dat, ja, het gaat ook nu gebeuren. Het gaat nu gebeuren. Dat is verwachting. Verwacht alles. Hè, dus we hebben geweldige beloften gekregen. En troostvolle woorden in Thessalonicense, dat is onze verwachting. Daar kijken wij naar uit. We staan bij wijze van spreken buiten op onze tenen in de verte te kijken of het al zover is. En dan herinner ik me een oude wijze broeder die op het laatst bijna niks meer kon zien. En in een rolstoel moest zitten, maar die vroeg elke dag of hij naar het raam toegereden kon worden. Want dan kon hij toch, voor zover hij nog zicht had, kon hij kijken of de bazuin ging of de Heer er al aankwam. Zo hè, zo. Dat was die verwachting, daar leven we uit. Dat is helemaal ons zijn, ons wezen. Dat is onze toekomstverwachting. We hebben geen treurige toekomst van alles gaat mis en er is overal oorlog en het wordt helemaal niks met die mensheid. Nee, 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 nee. Onze verwachting is heel anders. Wij hebben een geweldig uitzicht, een geweldige toekomst, een heerlijkheid die wacht. Die wacht totdat het vervuld is, totdat Gods tijd daar is. Israël had ik weet niet hoeveel jaar uitgekeken naar de Messias. En hoe blij waren ze. Lees de lofzang van Maria. Lees de lofzang van Zacharias en Elisabeth en Hanna enzovoort. Toen die Messias geboren was, ze wisten het. En hoe blij waren ze ermee. Ze hadden er zo lang naar uitgekeken en nu was die er. Dat was hun verwachting. Er waren onder Israël waren wel degelijk heel wat gelovigen die echt die Messias echt verwachten. En ze, hoe blij waren ze. Toen was die er. En het was voor hun niet verbazend. Nee, de profetie werd vervuld. De beloften werden vervuld. He, Maria zei toch, mijn hart en mijn hart springt op en ik juich voor de Heer. He. Lees u maar die lofzang van Maria in, wat is het, Lucas 1 of zo, 2. Dat is een gelovige die dan spreekt en die, van wie het binnenste opspringt, van die Messias. Ja, die komt nu, hij komt. En dat is ook bij ons zo. Als hij gaat komen, ja, als de Heer komt, ja, dat is natuurlijk geweldig. En tot die tijd weten we dat de Heer voldoende kracht zal geven voor elke dag, voor elke minuut. Hij zegt in ons leven, ja gelovige, je hebt een splint misschien in je vlees, maar mijn genade is je genoeg. Daar kun je mee leven. Mijn genade is je genoeg. En tot het moment dat het bezuin klinkt, klinkt ook in ons net zo al die geweldige troostvolle woorden uit de brieven van Paulus. Want ik weet geen betere troost dan wat daarin staat. Dat je daar op kunt leven. En er staat ook de liefde vol hart in alles, hè, blijft onder alles staan. He, zeggen we dan, of blijft onder alles. Ja, dat is wat de liefde doet. Dat is de liefde, geeft je bovenmate kracht om eronder te kunnen blijven. En om misschien na afloop van een moeilijke periode nog steeds, bijvoorbeeld ik noem maar een dwarsstraat, wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat waarachtige gelovigen in geloof die oorlog meemaakten en degene die hen vijandig bejegende voor hen baden en ook na die oorlog voor diegene bleven bidden. Dat is wat. Dat is volharding ook. Dat is volharding, dat is wat. En dat is ook liefde. Dat is liefde van God in je hart als je dat kunt. En de liefde, vind ik ook prachtig. De liefde valt niet meer uit. Kijk, als hier nou stroomuitval is, dan valt internet weg, hebben we geen uitzending meer, dan wordt het hier donker gelijk in de Aker. Dat is bij stroomuitval. Maar de liefde valt nooit uit. De liefde blijft altijd die sterke stroom vanuit God, die ons vasthoudt, die ons draagt, waarin we ons geborgen weten, die ons nooit verlaat, die ons nooit loslaat en die altijd uit is op ons wel zijn en ons wel bevinden. De liefde valt nimmer uit. Wat is dat geweldig, hè? Dat is omdat God liefde is. Dat is heerlijk. En dat is, ja, die God is er altijd. Als je midden in de nacht wakker wordt, dan is hij daar. Dan kun je hem zo aanroepen, kun je zingen, kun je danken, kun je smeken. En hij hoort je. En hij verhoort natuurlijk op zijn manier. Naar wat het beste is naar zijn plan, natuurlijk. Maar je kunt altijd bij hem terecht. Hij is je vader. De deur staat altijd open. Dat is zijn liefde. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Die liefde valt nimmer uit. Ja, dat is geweldig. Geworteld. Kijk, als we nu wortelen in die liefde. Hè? Ik heb het met dit plaatje een beetje geprobeerd te illustreren. Maar kijk, als we nou wortelen, als we onze diepe worteltjes nu uitslaan in, van ons leven in die liefde, dan blijft die boom van ons leven, die blijft ook groen. Hè? Dan blijft dan fris, vrucht dragen, blijft als het ware jong. Hè? Je wordt verjongd in je binnenste en je uiterlijk vervalt natuurlijk. Hè? We zijn een aarden vat, maar ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. En dan blijft het altijd van binnen eigenlijk, net als die groene blaadjes van die bomen, hè, blijft altijd jong, fris, groen, vrucht. De liefde en je voeding komt, onze voeding komt steeds meer uit die bodem van de liefde van God. Hè. Dat is de enige ware om je echt goed in te wortelen. Heerlijk, als je geworteld bent in die liefde van God. En Gods liefde in Gods liefde gefundeerd. He, wat is nou op een gegeven moment het fundament van je leven? Dat fundament drukt vastheid uit. Je moet, als je een huis gaat bouwen, moet eerst een goed fundament. In Nederland moeten we dan eerst hele lange palen de grond in rammen. Om daarop dan een betonnen bak te plaatsen. Dat is dan je fundament. Want anders zakt je huis hier weg in de veengrond hier. En eerst een stevig fundament. En daar kun je dan op een huis bouwen. He, want ja, bouwen en gebouw, dat hebben we in hoofdstuk 2 gezien. He. Dat gebruikt Paulus vaak, die woorden, voor, ook voor ons. In liefde, in Gods liefde gefundeerd. Geworteld en gefundeerd. Nou, beter fundament dan zijn liefde, die blijvend is, die nooit uitvalt, kun je eigenlijk niet voorstellen. He. En dat woord voor funderen is eigenlijk wel aardig. Als je dat heel letterlijk vanuit het Grieks ontleedt, analyseert, dan betekent dat iets plaatsen met zorg. En dat doe je ook met het fundament. He, dat woord temelioo in het Grieks, dat is het werkwoord. Dat betekent met zorg iets plaatsen. Of iets plaatsen met zorg. Dat doe je ook met het fundament. En dat is ook het woord fundament zelf wat hier in Efeze gebruikt wordt in 2 vers 20. He, dat het alles is gebouwd op het fundament. Dat hebben we met elkaar besproken van de apostelen en de profeten. He, dus met een fundament, dan heb je iets dat vast is, wat zeker is, wat niet wijkt. Als er stormen komen, als er water tegenaan klotst, dan gaat dat niet wijken, dat blijft, he, dat blijft vast. En omdat het iets is dat met zorg geplaatst wordt, en als wij ons fundament hebben, als fundament hebben de liefde van God in Christus, dan is het iets wat vast is. En wat God dan ook met zorg in ons leven plaatst. He, dat is het woord fundament. Daarom, ik refereerde net heel even aan het woord katabole, nederwerping. En het wordt dan ten onrechte met grondvesting of grondlegging vertaald. Want het woord grondlegging of grondvesting heeft veel meer met dit woord te maken waar we het nu over hebben. Funderen. Daar hebben woorden als grondvesting en grondlegging veel meer mee te maken. He, dus de keren dat in de schrift gesproken wordt over de nederwerping van de wereld, ging het echt om een nederwerping, ging het niet om een grondvesting. Het zijn verschillende woorden, verschillende taal, verschillend veld van die woorden hè, is dat. Dat is taal, hè. En daar moet je goed op letten, want we zouden goed letten op de woorden die gebruikt worden door de Heilige Geest. En ook de context, het tekstverband waarin het gebruikt wordt, zouden we ook goed op letten. Hè. Want anders ga je scheef als je iets uit een ander tekstverband gaat trekken waarin een ander tekstverband waar het niet thuis hoort. Dus je gaat contexten met elkaar verwarren. Ik gebruik het woord verwarren al. Hè. Dan kom je zelf dus ook in verwarring. Dan haal je de dingen door elkaar. Dan gaat het niet meer kloppen. Hè. U kent de voorbeelden wel. Hè. Zonen Gods. Ik roep maar wat. Zonen Gods. Moet je goed letten op de context over wie het gaat. In deze brief gaat het over ons. Zoonplaatsing. Bij Job 38 gaat het over hemelingen. Wordt ook zonen Gods genoemd. In Genesis zijn het de mannen van naam, de Nephilim, dat zijn de zonen Gods. Dus je moet goed kijken in de context waar het over gaat. Het zijn allemaal verschillende groepen, om het zo maar te zeggen. Je moet die contexten niet door elkaar gooien, omdat dezelfde termen worden gebruikt, dezelfde woorden. Want dan kom je in de verwarring. Kan je niet doen. Dat is heel belangrijk hoor, met verstaan, willen verstaan van de schriften. Heer, maak mij uw woord bekend. dan moet je deze regels wel hanteren. Want anders dan kom je in verwarring en dan blijf je erin. Als je dat niet goed, consequent uit elkaar houdt. Zo ontzettend belangrijk. En dat woord funderen wordt ook gebruikt in Colossense, Colossense 1, vers 23. En daar zegt Paulus, en dat lees ik u even voor uit de concordante vertaling die we hebben. Aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd, wordt hetzelfde woord gebruikt, en bestendig en niet verplaatst van de verwachting van het evangelie dat jullie horen, dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt waarvan ik Paulus dienaar werd. Dus daar wordt ook dat woord funderen gebruikt. En die Colossenzen zouden ook blijven op dat fundament, hè, wat in hun leven gelegd was, van de verzoening in dit geval. En dat ze daarbij ook zouden blijven, hè, dat ze niet... Want ja, raak je van het fundament af, dan ga je zwalken. En dan ga je zwalken en dan word je heen en weer gewaaid door allerlei wind van leer. Dat ga je dan krijgen. Hè? En dat is wat we ook om ons heen zien. En dan om af te sluiten vanavond, om uiterst sterk zijn. Paulus bidt dat wij uiterst sterk zijn om te bevatten. En als we het hebben over Efeze, over het Efeze geheimenis, wat duidelijk in deze brief is geworden voor ons, hè, opnieuw, misschien zegt u opnieuw duidelijk is geworden, dan is dat gebed van Paulus daar, opdat wij uiterst sterk zijn om te bevatten. Hè, die dimensies, hij gaat dan spreken over die dimensies van het geheimenis, hij gaat spreken over de alles overstijgende liefde van Christus. Nou, dat we daar iets van kunnen bevatten, daarvoor is kracht nodig, daarvoor is sterkte nodig. En die kunnen we alleen maar ontvangen vanuit God. Dat wat hij geeft, dat is ook Paulus gebed. En dat bidden wij dan met Paulus mee. Hè? Opdat hij jullie geeft in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dan sla ik even vers 17 heel even over. Opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen of te bevatten. Dus daar is dat gebed van de apostel Paulus op gericht, hè? Op kracht, op sterkte, dat we dingen kunnen bevatten van het Efezegeheimenis, want dat is geen eenvoudig iets en dat is ook niet eenvoudig voor een gewoon mens om te bevatten, maar daar is kracht en sterkte van de Heer voor nodig. Zijn geest, hè? Paulus zegt ook, door zijn geest in de innerlijke mens, daar komt die kracht vandaan, om dat daadwerkelijk te kunnen verstaan, om het te kunnen beseffen. En dat is ook wat we niet alleen voor onszelf, maar wat we ook voor elkaar als leden van het lichaam van Christus bidden, dit gebed, hè, naast het gebed van Efeze 1, en zo zijn er nog wel meer te noemen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we die, als het kan, dat we die woorden van zulke gebeden voor onszelf leren en dat we die ook meenemen in ons eigen gebedsleven. Dat is natuurlijk een stukje praktijk van het gebedsleven voor ons, hè? Dat we deze dingen ook bidden, meebidden met Paulus. Hè? Dat zijn niet zomaar eenvoudige gebeden natuurlijk, maar wel heel wezenlijk om juist die belangrijke, dat belangrijke Efeze-geheimenis, om dat te kunnen verstaan. Want dat is heel wezenlijk voor ons. Het is onze toekomst. Wij zijn er helemaal in besloten in dat geheimenis. Wij hebben daar alles mee te maken, het lichaam van Christus. En dat is het gebed en dat is wat we met Paulus dan meebidden. En dan een volgende keer tezamen met al de heiligen. Nou, daar willen we dan een volgende keer met elkaar over gaan spreken. Wat dat betekent, tezamen met al de heiligen te beseffen. En daar is ook nog wel het nodig over te zeggen. Maar goed, het is inmiddels laat op de avond geworden. En u heeft lekker gegeten met elkaar. Dus we gaan eindigen. En ik wil dat doen met een dankgebed. Zullen we danken? Vader, we danken u dat we ook zo deze avond met elkaar mochten beleven. We danken u dat u ons weer stapjes deed zetten in uw woord. Bovenal uw liefde, wat het meest wezenlijke is. Het hele plan van uw vader komt voort uit uw liefde en zal leiden tot diepe erkenning van uw hele schepping, al uw schepselen en ook wij mogen als eerste daarvan iets proeven van die geweldige, diepe liefde van u. Vader, wij kunnen daar maar iets van beseffen voor ons eigen leven, wat het voor ons betekent. Maar die hele schepping, al die schepselen, zichtbaar en onzichtbaar, Vader. Wat geweldig is dat, dat uw liefde allen omvat. Dat uw hart groot genoeg is voor iedereen. Uiteindelijk. Dus al die stappen gezet zijn in uw plan, Vader. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo hier vanavond weer tezamen mochten zijn. En ons mochten verheugen in dat woord van u. U mochten danken voor datgene wat u mogelijk maakte. Ook in het afgelopen seizoen, al die keren dat we elkaar hier mochten ontmoeten rondom uw woord. En wat voor een verdieping dat heeft gegeven in ons leven. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo stap voor stap met elkaar mogen optrekken. Wetend dat u niet loslaat wat uw hand begon in ons leven, maar ook in het leven van ons die ons lief en dierbaar zijn. En al die andere, Vader, we bidden voor alle mensen. Omdat u de redder van alle mensen bent, weten we dat die liefde van u uitgaat naar allen en daarom mogen we ook voor hen bidden. We bidden ook, Heer, voor hen die in hogere posities gesteld zijn in deze wereld. Vader, ook die moeten daar zijn op dit moment. Dat is naar uw plan en naar uw wil. Vader, we bidden ook voor hen en we danken u dat we dankzegging voor hen mogen doen. Smeking, gebed, wetend, Vader, dat u ook dat uitwerkt. Dank u voor uw volk Israël. Wees ook hen erbij, het is uw oogappel en u zal het nooit laten vallen. Maar u zult ook met hen tot uw doel komen en zij zullen ook in de komende tijden zullen zij zonen van de Allerhoogste zijn en hun functie vervullen als lichtdrager en als koning en priesters voor de volkeren. Vader, we danken u voor die heerlijke toekomst die hen wacht en de volkeren de zegen van daarvan zullen ondervinden. Vader, dank u dat u ons een hogere roeping heeft gegeven, te midden van de hemelsen, om in de komende eonen die veelvuldige wijsheid van u daar bekend te maken en uw genade te mogen tonen in uw mildheid over ons in Christus. Vader, het is geweldig en we kunnen het zo moeilijk soms maar vatten, maar geeft u het ons dat we daar iets van mogen verstaan en daarna uit mogen zien, daarnaartoe leven. Vader, dank u wel voor wat u zo wilde geven in en met elkaar. U heeft ons lief en mogen die liefde dan ook doorgeven aan anderen. Vader, daar dank u voor dat u ons steeds meer doet wortelen en funderen in die geweldige, diepe liefde van u die door Christus zo enorm duidelijk is geworden. Vader, daar dank u voor uw geliefde zoon. In zijn naam. Amen.